Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fantastisch. Ja. Het is de laatste dag en u gaat dadelijk weer gewoon terug naar huis. En daar zou ik iets over willen zeggen, over die overgang. En ik vertelde dat net tegen Louise, ik ga gewoon praten over terug naar het dagelijkse leven. En toen zei ze, nou als je het maar duidelijk maakt dat ze vanavond meteen naar een restaurant moeten gaan en het dagelijkse leven nog even één dag uitstellen. Dus dan weet u, dat is de directie van de Macarona heeft dit voorgesteld. Dan kan ik hooguit als een kleine voetnoot onderstrepen. Maar het is wel waar. Het is altijd voor iedereen, voor mij ook, een andere situatie. Wat hier gebeurt, en soms is er wel bij mensen ook dat gevoel van, wat kan ik daarvan meenemen, hoe doe ik dat in het dagelijks leven verder? Dat is voor iedereen zo, ook bij monniken, overal. En daarom wou ik daar toch even bij stilstaan. Naar aanleiding van een paar punten. Allereerst, vanmiddag zingen wij de litanie van de vrouwen. De litanie van de vrouwelijke voorgangers. Ik weet niet of u dat beseft, dat is tamelijk ongewoon en eigenlijk heel nieuw binnen de Zen-boeddhistische, binnen de boeddhistische context. Zo'n litanie bestond er niet. Die was er niet. Het enige wat gereciteerd werd en wat in de geschiedenis behouden bleef en wat benadrukt werd, met vergeten van alle andere, laat ik zeggen, wijsheid die zich overal openbaart, was in een klooster, waar leer je het van, wie was je meester, van wie heeft die transmissie enzovoort, die lijn. En vanaf de Boeddha tot onze lijn. We hebben dat woensdag gereciteerd. Helemaal historisch is het niet, voor een groot stuk wel. Je hebt die Indiase mensen, het zou beginnen dat de Boeddha bij een toespraak een bloem omhoog hield, zonder een woord te zeggen, en dat één leerling dat begreep, dat daar eigenlijk alles mee gezegd was. En mee gezwegen was. En die kreeg dus, zoals dat dan heet, de overdracht. Mahakasyapa. En die bezingen we dan daarna Ananda. Overigens een heel pikant detail. Ananda was een volle neef van de Boeddha. En een van zijn eerste leerlingen. En zijn persoonlijke verzorger. Waar hij heel veel mee sprak. En dat was ook degene die toen de Boeddha stierf. De enige persoon was waar al die monniken die er toen al waren. En die allemaal al gerealiseerd waren, verlicht waren, ontwaakt waren. Bij Ananda kwamen om te vragen, ja, herinner jij je nog, hoe heeft hij dat gezegd? Volgens de legende is dat een beetje de oorsprong van wat later opgeschreven werd. Maar wat is nou het pikante? Ondanks dat hij 40 jaar of langer met de Boeddha optrok, was uitgerekend Ananda nooit tot inzicht gekomen. Dat vind ik zo ontroerend. Dat laat alleen zien dat er geen enkele garantie is. Zelfs de Boeddha kon in 40 jaar zijn lievelingsneef niet wakker maken. Wat dat ook is, dat moet je nooit vergeten. Dat is dus iets wat zich onttrekt aan al onze goede bedoelingen. En dat maakt het alleen al relatief. Hoe dan ook, pas onder de opvolger, Mahakasyapa, zegt het verhaal, kwam Ananda. Tot inzicht ging het stromen, doorbrak hij die kluisters van dat denken enzovoort. En zo gaat dat voort tot in onze tijd. Eerst India, dan China. China is gedeeltelijk allemaal historisch. Pakweg vanaf de Boeddha tot onze tijd, 80 generaties. Ik mag geloof nummer 81. En sommigen zijn 83 en sommigen zijn 78. Daar schommelt het zo om. Maar het is maar één lijn. Het is één lijn uit de miljoenen mogelijkheden van menselijk contact die er zijn. Dat voorop. Want heel gauw ontstaat dit soort plaatje van een hiërarchisch denken en van iets heel concreets doorgeven en dat het daar alleen te vinden is. Nee. Ik zou dat niet genoeg duidelijk willen maken. We hadden een paar dagen geleden met André van der Braak een radio-uitzending opgenomen. En dat heeft André het ook heel duidelijk gezegd. En ik ook, eigenlijk ieder in onze eigen taal, dit wat wij gedenken en wat wij uitdrukken met lineage en met transmissie en met deze vorm en traditie, is één van de oneindig veel mogelijkheden waarop dat wonder zich openbaart. En daarom, wat de vrouwen betreft, het is hard nodig ten eerste dat die ook genoemd worden. Weet u, in de tekst die wij lezen 's morgens van Hisamatsu, daar stond niet die regel bij elkaar de hand reiken. Zonder onderscheid naar man of vrouw zijn. Wel die andere dingen. Deze regel heb ik erin gelast. Overigens, onder redelijk protest altijd, want je mag nooit aan teksten komen. Maar je mag het dus wel. Ik vind het, ja, ook aan de Hartsoetra mag je komen. Dogen deed dat. Vorm is leegte, leegte is vorm. Vorm is niet anders dan de vorm. Het kan wel waar zijn, zei Dogen, maar het is niet helemaal kloppen. Het is ook, vorm is vorm en leegte is leegte. Dat was iets nieuws. Dus, niks is heilig. Dat u dat maar weet. En terug naar die vrouwelijke litanie. Wij zingen hem. En de namen die genoemd worden, die zijn van de laatste 20, 25 jaar door vrouwelijke boeddhologen, vooral in Amerika, die zich verdiept hebben in het Chinese boeddhisme, met name de Rinzai Chan in mijn geval, een vrouwelijke hoogleraar Beata Grant, waar ik heel veel contact mee had geschreven, daar juist hierover. En zij heeft na 30 jaar onderzoek die namen boven water gekregen. Niet dat ze zo elkaar dat doorgaven, integendeel. Ze doken zo ergens op, zo plotseling, en werden daarna doodgezwegen, maar hebben uitgedrukt wat hun ontwaken was, wat hun leven was, wat hun inzicht was. Ze werden ooit bevestigd door iemand, waarschijnlijk wel een man meestal, maar hun namen zijn voor het grootste gedeelte in de vergetelheid geraakt en komen pas nu weer boven. Punt 1. En ik heb ze wel allemaal zo'n beetje op volgorde gezet in de tijdgeest. Dus vanaf de Indiase, de oude Chinezen tot onze tijd. Zijn die unieke personen, die vrouwen er geweest. Maar er staat in de inleiding die van die vrouwelijke transmissie, die zich in tegenstelling tot die mannelijke lijn, hè, daar kun je precies aanwijzen, wie was mijn leraar? Teaching. Wie was zijn leraar? Pencheng. Wie was zijn leraar? Heb ik daar veel van geleerd? Ja, ik ben daar verschrikkelijk dankbaar voor. Maar ik zou niet kunnen zeggen van wie ik in mijn leven, aan wie ik het meeste te danken heb. Dit was er één. Andere mensen, vaak die geen zen deden, mijn eigen pleegmoeder, dat is voor mij zo fundamenteel geweest. Er zijn zoveel invloeden, ik kan dat niet zeggen wat het meeste is. En bij die vrouwen is dat precies zo, de formulering is zo, een transmissie die zich in wijde kringen verspreidt. Probeer je dat maar voor te stellen. Je hebt die ene rechte lijn. Het stokje doorgeven bij een marathonwedloop. Hè, die estafette. En je geeft dat door. Nou, op het ogenblik heeft die dat stokje in zijn handen. Dat is één. Maar een beetje komisch. En de andere is een steen die je in het water gooit. En je ziet al die kringen. Dat is niet meer te volgen. Overal werkt dat door, maar je kunt er nooit je vinger op leggen hoe en wanneer en waar het werkt. En dat is die vrouwelijke lineage. Dat wordt dus ook benadrukt. Ten eerste dat er van die onafhankelijke, unieke vrouwengestalten waren, die als er een wonder opdoken in de geschiedenis, die er even goed waren als mannen, maar niet gezien werden. En ten tweede dat de werking daarvan heel anders was. In feite zoals het leven werkt. Dat is het echte leven. De vele contacten die we hebben en waarvan we nooit kunnen zeggen wie wat precies heeft bijgedragen aan hoe wij veranderd zijn. Dat kan niet. De formulering in wijde cirkels is overigens niet van mij. Ik heb ook in die tijd gecorrespondeerd met de abdis van Green Gulch. Dat is een van de kloosters. Zij is een van de opvolgsters van Shinryu Suzuki. En zij was ook bezig met het zoeken. Met het zoeken naar een tekst die die lineage met die vrouwelijke accenten uitdrukte. En van haar is die formulering die zich in wijde kringen ontvouwt, overal. Zodat je niet eens meer kunt zien hoe ver. Het gaat eindeloos ver. Dat werkt overal door. Alleen, goddank, je kunt het niet vastleggen. Er is niet een patroon. Je kunt niet de vinger erop leggen. Maar des te belangrijker en des te dichter bij het leven. Want eerlijk gezegd, zo gaat het toch in het leven. Als wij elkaar ontmoeten en wat iets of iemand, hoe iemand ons raakt, dat heeft heel weinig te maken met officiële leraren en officiële pedagogen en officiële leerboekjes. Dat is iets van het leven zelf, van de markt. En dat is het punt waar wij naartoe teruggaan. Dat heet zo ook, afdalen van de berg. En in de plaatjes van de os heet dat, dat laatste plaatje, dat is niet de cirkel van wakker worden. Sommige richtingen vroeger hadden het wel. Klaar, je bent ontwaakt, klaar. Maar het volgende plaatje is dat ineens, die cirkel is weg, maar ineens verschijnen alle dingen weer op een nieuwe manier. Je ziet met de nieuwe ogen en met een nieuw hart zie je alles. En het laatste plaatje is, heet ook zo, terug naar de markt. Het zijn natuurlijk op die plaatjes ook altijd mannen die uitgebeeld worden. Een grote dikke man met een grote wijnfles, midden op de markt en zo. Maar ik heb daar een eigen variant van gemaakt. Ik heb daar een vrouw van gemaakt. Op de markt ergens in Singapore of in Indonesië. Met jengelende kinderen en met van die teenslippers. En helemaal druk met zo'n wagentje zo, zoals bij, hoe heet dat, Albert Heijn. Midden in het leven. Want zo is het toch. Ja, wij moeten niet een plaatje maken van een markt van 2000 jaar geleden. Dat zegt niks meer, het is zo. En de tekst erbij is prachtig. Dat geldt voor het leven. Waar wij dadelijk naartoe terug gaan. Allemaal. Daar staat, zij gaat midden onder de mensen. Zij spreekt en lacht volop met wijnverkopers en met mensen die achter zo'n kraam staan en met stroopwafelverkopers en met alles. Allemaal heel gewoon, ze lacht en verkeert daar. Dat staat erom. Maar zelfs de allerwijste onder de mensen kunnen haar innerlijke diepte niet ervaren, niet peilen. Zelfs de wijste onder de mensen kunnen daar niet peilen, haar wijsheid. Want zij gaat volkomen haar eigen unieke weg. Dat is het. En u ziet al hoe haaks dat staat op het plaatje wat wij hebben. Want wij denken, nou zo'n vrouw op de markt, de eerste beste zendmeester van een beetje allooi, die kijkt daar dwars doorheen. Want die kijkt toch door iedereen heen, die checkt je mind en zo. Forget it. Ik weet van een hele beroemde zendmeester op een conferentie, dat heb ik nooit vergeten, toen iemand dat vroeg, kan een zendmeester werkelijk je mind checken? Weet je, I will tell you something very disturbing. No. You're unique. En dat is wat Hisamatsu zo benadrukt. Zen voor de massa's. He? En dat is terug naar de markt. En dat is wat daar gezegd wordt. Iedereen volkomen uniek. Iedereen. En dan staat erbij, maar overal waar zij komt en haar mond open doet, plotseling staan alle bomen volop in bloesem. Nou, we kunnen er ons iets van voorstellen. Niet als een mirakel, maar werkelijk, het is om al die dingen ineens even mooier zijn als er zo iemand is. Terwijl je niet kunt zeggen wat het is. Dat is het. En dat is de markt. En dat is zo belangrijk. En daar gaan wij naartoe terug. Dat is het grootste gedeelte van onze weg. De markt, niet de sessions. Ook in de kloosters. Het moederklooster, Lingchuan-klooster, Longchuan-klooster bij Peking. Dat vertelde de monnik ook toen hij in Amsterdam was. Het grootste gedeelte van de tijd doen zij wat wij thuis doen. De afwas, eten koken, naar de markt gaan, metselen, kuilen graven, vuil opruimen, toiletten schoonmaken, gangen boenen, nog een keer metselen, zagen, alles. En daartussendoor, sessions, en 's avonds en 's morgens meditatie, en soms zingen van de sutra's, maar ook tijdens het werk, soms even 1 minuut stilstaan als ze merken dat ze met zichzelf op hol gaan. Ik heb dat ook zo geleerd. Ik doe dat nog altijd. Ik merk nog altijd als ik met iets bezig ben en eigenlijk wil ik iets anders doen, dat het sneller gaat dan het zou moeten. En dat ik mij ga haasten of dat ik met iets anders bezig ben. En dan heb ik mij ook geleerd, dat is een regel die u ook mee kunt nemen naar huis, dat ik dan maar gewoon zeg, hey jongen, even stil worden. En niemand hoeft dat te zien. En ik sta dan even stil zo, net of ik sta na te denken. Maar dan ben ik 1 minuut gewoon even bij mijn adem. 1 minute meditation. En ik heb dat geleerd van een zen tekst. klassieke zen-tekst, waar ergens staat dat een Chinese meester, ik geloof uit de 10e eeuw, een beroemde meester, zichzelf telkens wakker maakte. Hé Chang, ben je wakker? Nee, meester. Wakker worden, jongen? Ja, meester. Ben je nou wakker? Nog niet, meester. Opschieten, jongen. Wakker worden. Ben je nu wakker? Ja, meester. Goed zo, jongen. Dat was het. Dat zei hij tegen zichzelf. Maar dat is toch ontroerend? Die liep helemaal niet zo van, nou, ik ben even totaal verlicht. Dat kan gewoon niet. Elk moment aandachtig. Krishnamurti, die zegt ergens, wat altijd gezegd wordt, elk moment aandachtig. Ze kunnen je naar het gekkenhuis brengen als je dat probeert. Dat lukt gewoon niet. Het is proberen, try. Dus dat zit erin. Dat is iets wat wij kunnen beoefenen. Gewoon in het dagelijks leven. En voor de rest, in de teksten die wij citeren, de verschillende teksten, komt 3 keer de uitdrukking voor elkaar de hand reiken. De tekst van Hisamatsu, en elkaar de hand reiken. En dan noemt hij af, zonder onderscheid naar man of vrouw zijn, zonder onderscheid naar wat dan ook, wijze en dwaze. Kierkegaard zegt er, ik kan nauwelijks het verschil zien tussen wijze en dwaze. Dat vind ik ook een prachtige opmerking, maar dat is zeer moeilijk. Net zoals er ook gezegd wordt, de hand reiken aan hen die ons lief hebben of met wie wij niet in vrede kunnen leven. Ja? Het komt nog ergens in een andere tekst ook voor, telkens weer. En daar zou ik iets over willen zeggen, want dat is iets zo wezenlijks op de markt, in het gewone leven, voor ons allemaal, voor mij ook, wat altijd moeilijk blijft. En ik zou een boekje willen noemen van een, ik kreeg dat een paar dagen geleden in handen, van een vrouwelijke medewerkster van de universiteit. Ze was psychiater, maar ze was ook diep religieus, maar ze lag zo in de clinch met de kerk dat ze veroordeeld werd. Anna Terruwe, ik weet niet of u uw naam kent. Anna Terruwe. En ze heeft onder andere een boekje geschreven, dat heet ook Geef mij je hand. Het is een dun boekje, maar wat daarin staat, dat is precies waar het bestaan de mist in gaat. En dat weten we op alle gebieden, op politiek gebied, op sociaal gebied, in onze eigen kleine kring, binnen een gezin, mensen van eenzelfde groep. Mensen van zen-boeddhisme, je hoeft maar te kijken, sorry, naar bepaalde websites en naar het boeddhistisch tijdschrift, om te zien hoe daar opposites gemaakt worden. Hè? Dus tegenstellingen en zo. En hoe nodig het is, wat zij schrijft, reik elkaar de hand. En zij zegt het ook zo, haar visie is, de redding is, bevestiging. Dat een ander je bevestigt in het bestaan. Ik weet, u kent allemaal dat gedichtje van mijn moeder is mijn naam vergeten, mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Er komt ook die regel, noem, bevestig mijn bestaan. En dat is haar grondthema. Redding is een ander bevestigen. Letterlijk zegt ze dat zo. Je bent goed zoals je bent. Dat allereerst. Dat voorop. Daarna kun je iemand verder helpen. Maar dit voorop. En dit is voor mij zo belangrijk. Ik heb wel eens verteld, mijn redding is geweest dat er voor mij iemand was die dit zo uitdrukte. In het begin van mijn puberteit, toen ik een pleegmoeder kreeg, terwijl ik mezelf niet kon aanvaarden op geen enkele manier, dat iemand dat zo zei. En dat ik dat kon ervaren dat het echt was. Dat ik dat wist. Aanvaard. Helemaal. En dat heeft nog lang geduurd, want toen ik bij Masao Abe kwam met mijn eerste ontmoeting, heb ik datzelfde gezegd, hoe moeilijk het was mijzelf, dat ik me niet aanvaard voelde. En door hem is daar het begin gekomen van een zoektocht, een religieuze zoektocht, waarbij ook het fundament is, je bent aanvaard, hij zei het met letterlijk dezelfde woorden, precies zoals je bent. Met je deuken, met je scheuren, met je onmogelijkheden, met je schaduws, met alles. Met de brokstukken waar alleen de hemel de glans van ziet. Zoals Fortman het zegt, dat is eenzelfde geluid. 1 keer dat horen is niet genoeg. Maar opnieuw, dit was bevestiging. En ik weet wat het voor mij betekend heeft. En ik heb ook gezien, in de tijd van Anna Terruwe, wat het voor anderen betekend heeft. Ik was toen student in Nijmegen. En ik was persoonlijk betrokken bij een aantal mensen, religieuze, priesters, die gered zijn door haar. doordat zij deze mensen die zichzelf hadden afgeschreven als priester, als mens, vaak zeer dramatisch, er zijn ook gevallen bij geweest, ook van een priester die ik heel goed kende, die het niet meer aankon omdat hij zich niet meer aanvaard voelde en koos voor de dood. Dat is echt een tragiek geweest, dat was schokkend en zij was reddend. Daarmee allereerst duidelijk maken hoe je ook bent, jij bent aanvaard. Ja, en zelfs erbij zegt ze dan, en wat in de ogen van anderen in jou idioot is of een kronkel of dwaas, weet dat het in de ogen van God waarschijnlijk wijs is. Juist dat unieke, alles, daar begon ze mee. Met die bevestiging. En met het luisteren, dat zegt ze ook. Met waardering voor de ander, met respect allereerst, ook al begrijp je het niet. Luisteren, zwijgen, dat zegt ze ook, stil zijn en deemoedig zijn, die woorden. En nogmaals, bevestiging. En hoe belangrijk het is, daarom heet dat boekje ook zo, de hand reiken, erbij zijn. Niemand wordt mens zonder dat er een ander, een jij is, die jou niet helemaal ergens aanvaardt, één of meer. Maar waar ons leven aan leidt, het is het menselijk tekort, en zij zag dat op haar gebied, dat is dat het daar zo sterk aan ontbreekt, en dat we dat telkens moeten proberen. Wel nu, dat is iemand van, dat is wat wij allemaal thuis kunnen doen. Ik evenzeer als u. Elke keer dat maar bewust zijn en kijken, waar kan ik in elk geval luisteren naar een ander zonder dat ik mijn oordeel heb. Ik heb u wel eens verteld, dat weet ik niet meer, misschien hier, misschien was het op een lezing in Zwitserland, dat ik in mijn agenda elke maand, jaar in jaar uit, maar elke maand schrijf ik bij het begin van de maand Malchi i Slushai. In het Russisch, ik wil niet dat een ander leest wat mijn aantekeningen zijn. Maar daar staat, zwijg en luister. Omdat ik van mezelf ook weet, als een ander iets tegen mij zegt, het antwoord wat ik zou kunnen geven, duikt al in mij op. En nog steeds maak ik die fout. En wij maken dat misschien allemaal. En nogmaals, ik hoef maar te kijken aan de tegenstellingen en de opposites en de, hoe heet dat, de escalatie van conflicten, ook binnen de Zen, ook binnen het boeddhisme, om te zien hoe nodig het is wat zij tot uitdrukking brengt. Het is één stem in het koor die uitdrukt wat Hisamatsu uitdrukt, wat Masao Abe uitdrukt, wat Fortman uitdrukt. En nogmaals, voor mij is dit zo belangrijk, ook dat getuigenis van haar, van Anna Terue en al de anderen, dat ik allereerst dit wil zeggen voor ons allemaal, mijzelf ook, nu we naar de markt teruggaan. En een tweede punt, wat daarmee samenhangt, zomaar een idee, zomaar iets praktisch. Omdat ik zelf heel erg onpraktisch ben, ben ik blij dat in elk geval dat ik toch zoiets praktisch kan noemen. U weet, ik wist het te laat, ik wist niet dat het begonnen was, dat er ook zo een soort Mahakaruna Facebook is. Ik wist het niet, ik heb het pas veel te laat gehoord. Iemand zei dat, hé, er is een Mahakaruna Facebook. Nou ja, dat zal dan wel. Maar ik doe er niet aan mee, want ik ben niet op Facebook. Maar ook daar is een risico dat onmiddellijk stemmen gaan zeggen wat het echte boeddhisme is. En dat al in de kortste keren daar het begin ook was van een soort polarisatie. En dat vind ik zo jammer, want het kan anders. Ook dit kan een medium zijn om uit te drukken waar Anna Terue het over heeft, van een handreiken. Of iets aanbieden en een ander biedt iets aan en luistert daarna. Er zijn bij iedereen, zoveel nieuwe initiatieven die in mij niet opkomen. Die in mij niet zouden opkomen, maar waar een ander mee komt. Ik zal er één noemen, dat Mieke van Opheusden begonnen is met, dat ondertekenen. En dat komt ook op dat Facebook. Dat is een initiatief waar ik niet aan gedacht had, maar wat ik zeer belangrijk vind, wij deden dat vroeger, toen wij nog de sessions in België hadden, altijd een avond na de meditatie gingen wij schrijven met de hele groep. En als dat bekendgemaakt wordt op Facebook, zo'n initiatief, dan kunnen anderen zich erbij aansluiten. Of het kan ons op een idee brengen voor iets openen. Dat is een handreiking. En zo is er is ook een kunstenares die werken maakt, met computerwerken, vanuit haar religieuze zoektocht. Ook dat kan iets zijn wat aangeboden kan worden. En misschien zijn er onder u heel veel die zoiets kennen of weten waarvan u denkt, dat zou ik met iemand willen delen. Laat ik zeggen, een soort mutual inquiry in volkomen gelijkwaardigheid. Luisteren, vooral luisteren, maar soms iets aanbieden. En waar een ander geen besef van heeft. Een boek wat niet gelezen is. Een muziekstuk waar iets in voorkomt wat hiermee verband heeft. Dat overkomt mij ook dat ik af en toe zoiets ontdek. Maar u zou dat kunnen delen. Dat zou een soort, laat ik zeggen, moderne mutual inquiry zijn. Om elkaar op deze manier ook de hand te reiken. Dat is iets heel concreets. Het is maar een voorstel, het is een idee. Misschien is het allemaal moeilijker dan in werkelijkheid lijkt. Maar het is zo belangrijk te beseffen, het houdt niet op na een session. Het gaat door. En wat allereerst doorgaat, dat hoop ik, dat is het laatste punt, het derde, dat is de meditatie. Dat we dat elke dag doen. Het is prachtig om af en toe intens te mediteren. Dat hoort erbij, zo oud als de traditie is, vanaf de tijd van de Boeddha in het regenseizoen. En het is het eerste wat ik hoorde van Masao Abe en van Teaching, dagelijks de meditatie. Hoe lang, dat kan ik niet, dat moet u voor uzelf kijken. U zou het in de ochtend kunnen, of in de avond, of allebei, dat hangt ervan af. Maar geef het een prioriteit. Het zitten in stilte en aandacht. Of u nou in de stemming bent, of onrustig bent, of dat u denkt het is een chaos, of het is nou een moeilijke situatie. Toen ik een keer tegen Kobori zei, dit was zo'n verschrikkelijke meditatie. Onrust, verwardheid, opstandigheid, afgeleid, verstrooid. Beautiful, beautiful meditation, zei hij. Dus check het niet. Check het niet. Maar doe het alsjeblieft. Ja, en net zoiets als een tekst of een gelofte, indachtig blijven. Ik heb de afgelopen dagen proberen een beetje te zeggen, ook hoe belangrijk het voor mij is om dat levend te houden met teksten. Zoals dat voor Margrethe Joussenaar belangrijk was om levend te houden. Dus, dat is een belangrijk punt. En in verband daarmee nog iets. Of we nu beginner zijn, of al lang bezig zijn, u weet hoe Hisamatsu daarover dacht met de mutual inquiry. Het leeft in iedereen. In iedereen. Wij zijn allemaal uniek. Maak geen hiërarchie. Ook al is dat een tendens in alle religies, in kerken, ook in de zen. Laat het gelijkwaardig zijn. En als u mediteert en u heeft de mogelijkheid dat met anderen te doen, samen te mediteren, één avond in de week, één avond in de twee weken, een half uurtje in de twee weken, ergens, desnoods in een kleine kamer met 3, 4, 5 mensen, doe het. En denk niet, ik weet er nog niks van, dat is nergens voor nodig. Don't know mind. Dat is het belangrijke. Ik zal er een sterk staaltje van vertellen. Die Koreaanse zenmeester, die verbood mensen, als ze een aantal jaren mediteerden, om hun mond open te doen. Hij zei, de eerste 5 jaar mag je zeggen wat je wil, want het is toch nonsens. Dat is het. Maar dan heb je een periode dat je zwijgt. Maar, begin een groep. Nou, op een bepaald moment moet je ook goed beginnen. En dan zei hij, dan moet je maar kijken wat je doet. Je kunt ofwel niks zeggen. Je zit een half uurtje met kinin. Je zit nog een keer en je leest de tekst. Je leest de geloof. Punt. Period. Uit. Niks. Geen tijsho of niks. Iedereen denkt, daar hoort een tijsho bij. Ten eerste heet het dan geen tijsho. Überhaupt dat woord vind ik niet prettig. Het is een toespraak. Maar iedereen denkt, als wij moeten mediteren, dan moet iemand bij zijn die een toespraak houdt. Dat is klinkklare nonsens. Dat hoeft niet. Dat kan en dat mag en dat kan soms meegenomen zijn. En het hoort wel bij de session, maar alsjeblieft gaan zitten. En wat bij Sansunim, die Koreaan, gebeurde. Er waren groepen waar iemand vond dat hij elke keer iets verhaal moest vertellen, omdat hij een aantal jaren langer bezig was. En die groepen liepen niet. En er waren groepen waar iemand niet zei en die liepen prima. Dus, alsjeblieft, houd dat ook als een mogelijkheid open. Kent u mensen waarvan u denkt, ook al hebben ze nooit gemediteerd, ga gewoon een half uur zitten en zeg gewoon don't know als ze vragen. Als iemand mij vraagt waarom mediteert, dacht u dat ik het makkelijk vond om uit te leggen waarom ik mediteer? Ik probeer mijn eigen dingen op dat moment te zeggen. Maar je kunt ook zeggen, ontdek het zelf maar. Ontdek het maar door het te doen. Dat vind ik de diepste weg. Ga maar zitten. Ik heb ontdekt dat het goed is. Ik kan niet zeggen waarom, maar je doet het voor alles. En ga zitten. Dus ik zou iedereen willen stimuleren die dat kan en die mogelijk heeft, om dat ook in overweging te nemen. Zoiets. Dat is belangrijk. Dat we allemaal leren de stilte in te gaan. Ja, we hebben al verteld van mindfulness, maar daar ligt het accent heel erg sterk op. Je beter kunnen voelen, dat is ook belangrijk, maar het is niet het enige. Als u gaat zitten, doe het om de stilte en het zwijgen in te gaan. En ook, ik heb dat ooit eens gelezen in een artikel, in het boek van Bieke, van dat er een punt is dat je eigenlijk alleen nog maar, na alle opstand over het leven of wat dan ook, dat je weet, ik ga de stilte in. Zonder van die stilte een antwoord af te dwingen. Zeker niet uit mezelf. Zeker niet van een ander die een toespraakje houdt. Allereerst de stilte in. Daarom doen wij dat telkens hier ook. Dit is zo belangrijk. Laten we dat in elk geval, als we naar huis gaan, als een mogelijkheid meedragen. En kijk maar zelf wat te realiseren is. En vertrouw alsjeblieft op uzelf, op uw eigen hart hierin. Wij gaan nu ook terug de stilte in.